onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 146 en daarvan het derde en vierde vers. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En het vierde, het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig aarde hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En wat er verder volgt, het derde en vierde van Psalm 146. Schriftlezing, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus, het vijfde hoofdstuk en daarvan de versen 25 tot en met 34, handelend van de bloedvloeiende vrouw. Marcus 5, de versen 25 tot en met 34, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en uw barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Amen. En een zekere vrouw die 12 jaren den vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was. Deze van Jezus horende kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide: indien ik maar de klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haar bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt, en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien wie dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat een prediking is er al uitgegaan, ook deze morgen. In zoveel opzichten. Toen wij vanmorgen wakker werden, hebben we toen over dacht die waarheid nog niet weggenomen in de afgelopen nacht door die onverbiddelijke dood. Dat is de prediking van uw langmoedigheid. En dat we hier nog samen een plaats mochten ontvangen om uw dierbaar woord en getuigenis te horen. De overlegging in ons hart er geweest waaraan dat te danken. Een plaats om nog te horen hoe u uw volk bekeert, voortleidt en thuis brengt. Die genadige onderscheiding, waarvan natuurlijk geen onderscheid is, door u aangebracht. Prediking van uw opzoekende liefde. Toen de schriften geopend werden, ook deze morgen, de wet gehoord in haar eis, maar ook het evangelie in de schenking van hetgeen een mens dan nooit meer kan verkrijgen in eigen kracht. Hij wil dat niet, hij kan dat niet. Die vrije gunst die u eeuwig beweegt. Wat een prediking van onze staat en toestand. Zieken die zijn afgelezen, die opgenomen moeten worden, die thuis mochten keren. En een vrouw, een zieke die aan de voeten van uw zoon terecht mag komen, aan zijn voeten genezing mag ontvangen. De prediking van onze toestand, ziek, dood in de zonde en de misdaad. De ziekte gekomen door de val in het paradijs, daaruit vloeit nu alles voort. Uit die bron van wanbedrijven. Al dat vreselijke dat ons persoonlijk leven, deze gehele wereld teistert, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Een prediking van de diepe val, daarom ziekte, nood en dood. Heren, nog zoveel prediking meer, maar wie verstaat het ook deze morgen? En daarom vragen wij u of u ons wil geven die opmerkzaamheid des harten, om eruit ook geleerd te worden, dat gij nog langmoedig zijt, taai van geduld, maar dat er toch eenmaal een einde komt. En dan gaan we de weg van alle vlees en zullen u ontmoeten. Zal dan dat zijn als een gereinigde, een die de verlossende kracht van het bloed van Christus heeft mogen leren kennen, of met een beschouwelijke waarheid en een inbeelding voor u openbaar te moeten komen en dan te horen: ga weg van mij. De prediking gaat eruit opdat wij geleerd en bekeerd zouden worden, dat onze ziekte wordt benoemd, maar daarin ook wordt opgeluisterd. De oorzaak van al die honger en kommer, nood en dood, dat we u verlaten hebben, dagen zonder tal, met het vaste voornemen om nooit meer terug te keren. Leg die bron open, Heer, op wat wij zullen wenen over die hemeltergende zonde, waarmee wij uw hoogheid schenden keer op keer. Maar leg ook die bloot die bron van uw genade in Christus. Ontsluit ook de fonteinen van uw heil in de zoon van uw eeuwige liefde. En mag die ook vanmorgen stromen, die bron van uw genade, voor des doods schuldigen. Heer, en dan leren we Dat dat nu uw werk is, door de prediking en door de kracht van uw geest om te openbaren, om bloot te leggen wat van nature gesloten is en toegedekt en verborgen is. Dat dat ook daarom voor uw volk zo'n dierbaar woord wordt. En de kerk, als daar het woord verkondigd wordt, zo'n dierbare plaats mag zijn. Omdat daar nu wordt gehoord wat een mens van nature niet hoort. En daar nu wordt geopenbaard waar hij van nature geen weet van heeft. Dat we zo vanmorgen hier samen mogen zijn. Wilt u nog wonderen werken, nog ontdekken en nog ontbloten, ontgronden en zo inleiden in de gemeenschap met u door het bloed van Christus gereinigd, door zijn geest geheiligd, terug in uw gemeenschap en dan ook eeuwig daar te mogen zijn waar de zonde voorgoed zal zijn geweken en de goddeloze niet meer zal zijn. Heere, mag de prediking nou nog zo uitgaan? Hij is al uitgegaan. In al die zaken. Maar ook in de bediening van het woord. En geef daartoe alles wat nodig is. In het morgenuur. In het horen. In het spreken. Tot beide onbekwaam. Maar wil het dan nog doen, Heer. Uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. Hier in Vriezenveen. Over het ronde aarde. Bijzonder ook. Daar waar de prediking uitgaat in het verborgen. Waar gemist wordt wat wij nog mogen hebben. De vrijheid om samen te komen. Onder uw dierbaar woord en eeuwige getuigenis. Zonder de vervolgde kerk. Wij moeten daar steeds meer oog voor krijgen. Want de nood neemt toe. En wat is dat ook kennelijk een teken van het einde der tijden. Dat de vervolging toe zal nemen. Nu kerk meer en meer verdrukt zal zijn. Ook in ons land. Maar bijzonder ook daarbuiten. Heere, gedenk hen. Die vanwege de naam van Christus vervolgd werden. Die niet meer samen kunnen komen. Maar het staat u ook daar niet in de weg. Om toch nog samenkomsten te beleggen. Al is het in de eenzaamheid. Als u dan overkomt. Heere, dan geldt ook daarvan dat u nog aan tijd, nog aan plaats gebonden bent. Ook de omstandigheden zullen u niet kunnen bedwingen om te geven wat u wilt geven. Open door uw hand. Gedenk ook uw oude volk Israël. De beminden om der vaderen wil. Geef u daar nog terugkeer tot de zoon, de grote zoon van David. Bewijs ook ons werelddeel, ons land, ons volk nog uw genade. In de terugvoering tot datgene wat wij verlaten hebben. Het is donker geworden in de westerse wereld. De geest der gebeden gaat wijken. Nood niet meer gevoeld. De eeuwigheid niet meer ontsloten. Een mens die alleen maar leeft voor hier en nu. Niet verder wenst te zien. Dan het einde van dit leven. Hetgeen hij houdt voor het einde van het bestaan. Meer een wens dan wat hij werkelijk gelooft. Maar ontsluit dan nog ook voor een ieder de eeuwigheid. Dat we daarheen op weg en reis zijn. En bind dan op de nood dat voor het sterven er toch iets gekend zal moeten zijn. En nee, niet iets gekend, maar dat hij gekend zal moeten worden. Die het leven is van de kerk. De verhoogde Christus, toegepast aan het hart. Heere, wilt u daartoe nog de prediking zegenen, die nog mag uitgaan, ook in dit land, al wordt het spaarzamelijk. Houdt uw genade licht in, nochtans. Wil nog werken, ook in het einde der dagen, en gij zult ze nog toebrengen. De huisgenoten, gij zult ze nog toebrengen. Oost en westen, noord en zuid, om samen met Abraham, Isaac en Jacob aan te zitten aan de ronde tafel van uw eeuwige liefde, aan de voeten van het hoofd van de kerk, uw zoon. Heer, maar ook onder ons wilt ge daar nog werken en daartoe ook de jeugd en gemeente bijzonder gedenken. Maar ach, allen even hard nodig, want al onze levens zijn een handbreed gesteld, jong en oud, op weg naar het stervensuur. En mag dan de nood ook vanmorgen hoog oprijzen. Hoe kom ik ooit met een drie-enig God verzoend? Ik denk dat ook de ouderen, ook die thuis verkeerden, allen die ook vanmorgen met ons mogen meeluisteren, waar ze zich ook bevinden, allen een ziel voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Dank Heere voor het goede ook in de afgelopen week ontvangen. In zoveel opzichten, maar ook bijzonder daar, waar toch weer een moeder en een kind mochten thuiskeren. Thuiskomen, terugkeren. Uit het ziekenhuis. En de beden, Heere, om toch maar de verpleging voor te zetten. De verpleging voor te zetten. Ander bloed van uw zoon. Gereinigd door hem. Een andere geest. Om daardoor geleid te worden. Verpleging. Verzorging. Op weg een reis naar de eeuwigheid. We hebben het allen nodig. Wilt u moeder en kind, maar ook de vader gedenken. En ook hen voeren. In de wegen die u wel behaaglijk zijn. Wilt u ook ons de dank aanvaarden dat ge de Heer van Baren toch nog hebt willen bewaren en sparen toen daar vorige week zondagmorgen zo'n grote benauwdheid in zijn ziel is gekomen. Wellicht gedacht, nu is het einde nabij, maar ge hebt nog geen volleinding gemaakt en nog weer via het ziekenhuis thuis willen brengen. Bij zijn vrouw samen wil hij nog gedenken, bewaren en sparen. Nog geef om op uw tijd nog een woord van u te mogen spreken in het midden der gemeente. Gedenk ook mevrouw van der Poel die deze week, als u het geeft, een dagopname te wachten staat. Geholpen moet worden, heren. Mag het zijn ook voor haar dat uw hulp zich niet beperkt tot het lichaam. Maar ook haar ziel een genadig voorwerp van uw bemoeienissen zou mogen zijn en blijven. Wil daartoe haar en ons allen tezamen gedenken. Want Heer, het is inderdaad voor ons zo gemakkelijk gezegd. Allemaal even oud. Allemaal ziek. Allemaal goddeloos. Maar het komt er maar op aan dat we het ook zullen gevoelen. Ieder hoogst persoonlijk wat het is om een mens te zijn. Die gebreken te kennen. De moeite van het lichaam. Maar nu ook in en door dit alles heen te zien. De oorzaak. Steeds maar weer terug naar het begon. Heren, mag het ook vanmorgen zo zijn, de prediking. We moeten altijd terug naar de bron, dat is de prediking. Mag het ook vanmorgen zo zijn. U wil daartoe nog genadig bediening geven. In luisteren, in spreken. Gedenk ons volk, allen die over ons gesteld zijn. Koningen zijn huis, wil ik daar nog bekering geven. Want ook koningen zullen de koning der koningen moeten ontmoeten. Heren. Allemaal hetzelfde nodig. Wil nog in deze donkere tijd ook nog geven. Mannen die door u aangesteld het volk mogen voorgaan. In het land, in de provincie, in de gemeente. En ook in de kerk. Van u geleerd en bekeerd om het volk voor te gaan. In de grazige weide van uw woord. Stoot ze nog uit, heren. Want ook daarin moeten wij ons angstig hart tot u verheffen. Waar zijn ze? Die van God geleerd zijn. Die door u bekeerd zijn. Door u geroepen. En door u gezonden worden. Heer, ge doet geen onrecht als ge ze ons onthoudt. Maar zoudt ge dan nog redenen uit uzelf willen nemen. Ook hier nog willen stellen. Die het volk voorgaan. Ach, en zonder leiders van u geroepen zal dat volk ook nooit zijn. U de opperherder. Waak nog over uw kerk. Gedenk ons zo allen tezamen ook in onze uitgesproken en onuitgesproken noden en verzuchtingen. U weet daarvan. Kom dan nog over en help voor tijd en voor eeuwigheid. Om diens wil die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Geliefden, het is een ontzettende tegenstelling. Een tegenstelling. Aan de ene kant van het meer van Galilea, zijn er mensen die tegen de Heer Jezus zeggen, ga weg, vertrek alstublieft. En aan de andere kant van het meer staan er mensen die het uitroepen, kom haastig en wees tot mijn redding gereed. De ene kant aan de andere kant, de ene kant de haat, wijk van ons. U weet waar we over spreken? De Heer Jezus is geweest aan de overzijde, dan geredeneerd vanuit Israël, de overzijde van het meer van Galilea. En daar twee bezetenen verlost van duivels. U weet, die duivelen zijn gevaren in 2000 zwijnen die zich in de zee hebben gestort. En de eigenaars zijn zeer verbolgen. En daarom wordt er geroepen, wilt u alstublieft niet weggaan? Ga verlaat ons gebied. En openbaart zich daarin een mens van nature. Die altijd maar zegt tot God, wijk van ons. Wijk van ons, de mens. Die meer op heeft met zijn tijdelijke belangen dan met de redding van een ziel voor de eeuwigheid. Zijn broodwinning hier is hem meer waard dan de redding van een ziel. En dat is van nature bij ons allen het geval. Zo zitten we ook in de kerk. Als er nooit wat gebeurd is, zitten we zo in de kerk, wijk van ons. En als u dan spreekt, spreek van zachte dingen. Aan de ene kant de afwijzing. En aan deze kant van het meer in Israël zelf dus mensen die uitzien naar zijn komst. En dan denken we aan Jairus, de overste van de synagoge. Wiens dochtertje van 12 jaar op sterven ligt. En hij ziet uit naar de komst van Christus. Kom over naar deze kant en help. En er is er nog één. Dat wij weten althans, wellicht nog vele meer, dat weten we niet. Maar nog één zeker, die ook uitziet. Een vrouw die 12 jaar ziek is geweest. Aan het einde gekomen. De bloedvloeiende vrouw. En van haar zouden we in dit morgenuur willen spreken. Beter over het wonder dat aan haar is geschied. Waarin ook wordt geopenbaard hoe God met zijn volk handelt. De bloedvloeiende vrouw. Die uitziet naar zijn komst. En geliefde, nu een vraag. Heel letterlijk, aan welke kant staat u? Wijk van ons? Of kom over? Van tweeën één. Aan welke kant staat u? Het zal eens openbaar komen. Ga weg van mij. Ja, dan zult u het horen. Uit zijn mond, ga weg van mij. Of door genade, kom over. Dan zult u het eenmaal vernemen. Kom hogerop. Gij gezegende mijns vaders. Wat zal het zijn, geliefde? De dood is dichtbij. In de eeuwigheid onontkoombaar. Aan welke kant staat u? Vanmorgen de bloedvloeiende vrouw. De geschiedenis is u voorgelezen uit Marcus. We mogen onze tekst nemen uit Lucas. Ik zal u uitleggen waarom. We hebben gelezen Marcus, die is het meest uitvoerig van de drie apostelen die van haar schrijven. Daarom hebben we dat gelezen, het meest uitvoerig. Maar onze tekst, die wij willen overdenken met Gods hulp, laat bijzonder licht vallen over wat hier wezenlijk is gebeurd. En daarom uit Lucas 8 vers 45a. Lucas 8 vers 45a. Waar onze tekst, Gods woord in het morgenuur, al dus staat opgetekend. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? De tekst voor de prediking Lucas 8, vers 45. En Jezus zeide: wie is het die mij heeft aangeraakt? Marcus, vers 30 zegt: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Lucas, wie heeft mij aangeraakt? En dan zegt u: dat kan toch niet? Dan heeft de Heer eerst een of het ander gezegd. Nou, hij heeft gezegd: mijn klederen. Maar soms, door Gods genade, verleent God zijn knechten om eens wat, dat is hij vrij in hoor, om eens even wat dieper te mogen inblikken en het toch ook geestelijk te mogen aanwijzen. Dat heeft Lucas hier mogen doen. Kan ook wel eens anders zijn hoor. Ja, dus die vrouw heeft de klederen aangeraakt. En Lucas verlicht, mag het nog wat nauwkeuriger zeggen. Aan de ene kant de zoon van dat kleed, maar ook wezenlijk ten diepste daarin hemzelf aangeraakt. En daar gaat het over. Het is geen magische handeling. Een kleed aanraakt, maar ten diepste heeft zij hemzelf aangeraakt. En daarom, Lucas 8, vers 45, wie is het die mij heeft aangeraakt? Dan staan we stil bij de vraag wie zij is. Wie is zij? En wat heeft zij gedaan? En wat is er gebeurd? Dus wie is hij? De bloedvloeiende vrouw, dat is het antwoord. En wat heeft ze gedaan? Jezus aangeraakt. En wat is er gebeurd? Genezen. En spraakzaam gemaakt. Genezen en spraakzaam gemaakt. De bloedvloeiende vrouw. Wie ze is. Wat ze heeft gedaan. En wat er is gebeurd. Laat ons hier samen zingen uit 66. Want zij kan ervan vertellen, geliefden, dat het gebeurd is in ons leven. Dat kunnen we niet genoeg zeggen. Dan kunt je het ook verhalen. Dan kunt je ook vertellen wat God gedaan heeft aan uw geest. Zoals ook die bloedvloeiende vrouw alles mocht vertellen wat aan haar is geschied. Het is het 8e vers. Kom, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En het 10e, God zij altoos op het hoogst geprezen, want daar loopt het op uit. Hè? En daar gaat het ook ten diepste om. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzij. Dit is het 8e en 10e vers van Psalm 66. Wie is het die mij heeft aangeraakt? Dat is de vraag die de Heer Jezus stelt. Hij is teruggekomen uit het land der Gadarenen. Weggestuurd. Is wat. En toch is de prediking daar gebleven. In het land der Gadarenen is de prediking gebleven. Want die twee die daar zijn genezen van hun bezetenheid, zijn achtergebleven. Als twee levende brieven van Christus. Is aan de mond van de meester gestopt. Hij spreekt door het leven van zijn volk. En dan geldt het toch, wie u hoort, hoort mij. Twee getuigen. Twee levende brieven van Christus. Ze zullen daar weten, in het land der Gadarenen, dat er een wonder is geschied. En het zal hem eenmaal ook aanklagen. De meester te hebben weggestuurd. Zijn kinderen te hebben veracht. Jezus is gekomen aan de overzijde. Ja, vanuit het land der Gadarenen dan. Maar zeggen we maar aan deze zijde. Hoe dat het op de kant van Israël staat. Hè? Deze kant. Daar is hij dan teruggekomen. Het volk is er. En een daarvan, u weet het, de kinderen weten dat ook, dat is Jairus. Die heeft een dochter, die heeft een 12 jaar. Kind ligt op sterven. Nou, iets ergers is er voor een moeder niet, hè. Als je kind ziek is. Als ze sterven wordt. En Jairus gaat met zijn nood tot Christus. Legt zijn hart open. En de Heer Jezus gaat mee. Naar het huis van Jairus om het dochtertje te genezen. Ach, het zal wel niet snel genoeg gegaan zijn. Want een mens in nood heeft haast. En hoe vaak wordt het ons ook niet toegeroepen. Wij zijn in groot gevaar, geliefd. We zijn allen op sterven na dood. Hoe vaak wordt het niet toegeroepen. Haast u om uw levens wil. En u is de meester daar. En het gaat zo langzaam. Die massa om de Heer Jezus heen. Weerhoudt hem om met snelle tred naar het huis van Jairus te gaan. Over een ontdekt zondag gaat het nooit snel genoeg. Dan komen ze wel eens bij je. Ik kan niet wachten. Ik durf niet naar huis. Ik durf niet naar bed. Want als ik vannacht voor God moet verschijnen. Ik moet nu bekeerd worden. En dat is ook zo. Nu. En het zocht tegelijkertijd dat wonderlijke. Wacht dan. Op Gods tijd. Kent u het? Haast hebben. En toch moeten wachten. Tot het uur van uw verlossing aanbreekt. Jairus moet ook wachten. En het wordt nog erger. Als datgene gebeurt waar we al iets van gezegd hebben, dat namelijk uit die massa mensen om de Heer Jezus heen een vrouw naar voren komt en van achteren het kleed van de Heer Jezus aanrakt. Wie is zij? Haar naam kennen we niet, maar God kent haar naam. En daar gaat het over. En al dat volk is bij name bekend. Ik heb u bij name geroepen, gij zijt mij. Haar naam weten we niet. Haar toestand des te beter. Bloedvloeiende vrouw. De meeste uitleggers zijn er wel van overtuigd dat het hier gaat om geen maandelijkse vloeiing zoals het op de wijze der vrouwen gaat. Maar iedere dag opnieuw menstrueren. En dat 12 jaar achtereen. Bloedverlies dag aan dag. En dat heeft deze vrouw ontzettend uitgeput. Dat kunt u begrijpen. En wat betekent dat? Bloed vloeien. Die fontein van bloed die altijd maar vloeit. Verzwakking van krachten, ja. Dat is duidelijk. En dan natuurlijk geprobeerd bij de dokters genezing te vinden. Heeft ze ook gedaan. Ze heeft al haar geld eraan gegeven. Het betekent dus nu ook arm geworden. Arm. Al het geld is op, alle middelen aangewend, maar geen genezing gevonden. Het is nog erger geworden. Dat is haar toestand. Ziek. En het gaat met veel pijn gepaard. En kennelijk zei de dokter hier ook niet altijd even zachtzinnig. Nog meer pijn gekregen door die behandelingen. Het einde ervan tot de bedelstaf vervallen. Niks meer. Aan het einde gekomen, maar het betekent nog veel meer, geliefde. Niet alleen de pijn, de armoede ook nu. En de zwakheid. De dood voor ogen. En dat is God ontmoeten. En dan geen borg voor je ziel. Hoe zal het dan ooit goed moeten komen? Dat is de toestand van deze vrouw. En nog meer. Kan er nog meer zijn? Nou, daarmee samenhangen. Zij is onrein. Een bloedvloeiende vrouw is onrein. En mensen mogen haar niet aanraken. Gaan haar gezelschap dan ook mijden. Het betekent grote eenzaamheid. Ook dat nog. Grote eenzaamheid en... Weet u wat nog meer is? Ze is ongeschikt. Waarvoor? Voor de omgang met God. In de eredienst, eenvoudig weggezegd. Zij mag dus niet naar de tempel en de synagoge. Zij is verstoken van de eredienst. Ongeschikt. Mag niet naar het huis des Heren. Ontzaglijke smart, geliefde. Als u dat even bij elkaar bedenkt, wat dan de toestand van deze vrouw is. Ziek. Het wordt alleen maar erger. En al die pijn. De kosten. De armoede die erop gevolgd is. De dood voor ogen. De mensen die je mijden. En niet meer met het volk te mogen optrekken naar Gods huis. Ontzaglijk eenzaam leven is dat geweest. Voelt u dat wel? En het einde komt. Het wordt sterven. Het wordt sterven en God ontmoeten. Deze vrouw is aan het einde gekomen. Alle middelen zijn verbruikt. En dan, zo werkt de Heer. En dan aan het einde gekomen. En het staat er zo. Hoorde zij van Jezus. Toen werd die naam voor haar ziel geopenbaard. Toen kreeg die naam waarde. Oh, wij kennen die naam ook en de kinderen ook. De naam van Jezus. Maar wanneer een mens aan het einde gekomen is, dan krijgt die naam zulke betekenis en zulke waarde. En dat is bij deze vrouw gebeurd. Haar oog is ontsloten voor de dierbaarheid, gepastheid en noodzakelijkheid van Christus. Zijn geschiktheid tegenover haar ongeschiktheid. Zijn reinheid tegenover haar onreinheid. En zijn zuivere godsliefde tegen haar inwonende haat jegens God en de naaste. De persoon van Christus, de naam gehoord, zoals je hem nog nooit eerder gehoord hebt. Als je aan het einde zijt gekomen. Je moet sterven en God ontmoeten. En dan die naam van Christus. Als een weg die ontsloten wordt. Waardoor een zondaar nog zalig zou kunnen worden. O, dan is er wel eens verheuging in de ziel. Maar dan zou het nog kunnen. Dan zou het nog kunnen bij God vandaan. De naam van Christus Jezus gehoord. En toen is er wat gebeurd. Er is een betrekking gekomen, ja, we gaan verder. Een betrekking gekomen op Christus. Een betrekking, wat is dat? Niet maar een oog geslagen op, maar een betrekking, een verbintenis. En een vereniging. U zegt, hoe weet u dat? Staat er. Aan het einde. Uw geloof. Wat is geloof? Te voorhouden. Geloof. In die Bijbelse diepe zin van het woord, dat is een vereniging van de ziel van een mens met de ziel van Christus. En die twee zullen tot één zijn. Dat is gebeurd. Dat is een uurtje aangebroken. Omdat ze hem mocht kennen. En hoe leert een mens dan Christus kennen? Zo kennen dat hij erover kan spreken. Als een priester. Leren ze hem kennen. In zijn schuldvergevende liefde. Als een profeet. Wiens woord voedsel is. En die het gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En hier is er zo één, ze is vermoeid en belast. En als derde, als koning. Die maar hoeft te spreken en het is er. En dan krijgt dat volk zo'n betrekking ook op zijn koningschap. En aan het einde gekomen van alles, wordt ook aan haar ziel de macht en majesteit van Christus geopenbaard. En dan krijgt ze geloof dat hij alleen haar kan redden, ook van deze ziekte. Een God voor de eeuwigheid, maar ook een God voor de tijd. En daarom, van hem gehoord en kennis van hem genomen, ja, hem mogen leren kennen. Die gezegende tweede persoon van het goddelijk wezen, mens geworden om zijn volk van de eeuwige vloek te verlossen. Ze heeft hem leren kennen, er is een betrekking gekomen, ze is aan hem verbonden. En nu ziet ze uit naar zijn komst, niet alleen in de ziel, maar ook om haar lichaam te verlossen van die ziekte, die pijn. En van de armoede, de eenzaamheid. En zo, geliefde, met geloof gaat zij uit tot Jezus Christus. Wie zij is, een bloedvloeiende vrouw. Maar één die geloof heeft ontvangen, want geloof is een gave Gods, geschonken aan het volk dat God heeft verkoren van eeuwigheid. En wat heeft ze gedaan? Wat heeft zij gedaan? Hij is haar geworden priester, profeet en koning. En ze gaat hem nu aangrijpen in zijn koninklijke macht en majesteit. En als ze dan verneemt dat hij gekomen is van de overzijde, want dan komt hij altijd vandaan, van de overzijde volk. En dan gaat er een tijd van uitzien vooraf. Het is uw komst die mijn heil volmaakt. En als ze hoort dat hij komt, dan heeft ze zich begeven onder de menigte. En dan probeert ze dichtbij hem te komen. En dan gebeurt het. Vannacht, te midden van al die mensen, raakt zij bukkend de zoom, zegt Lucas, de zoom van zijn kleed aan. En geliefde, dan mag ik u een ogenblik bij bepaalde kinderen luisteren. Is zoom, dat is die brede rand, hè, onderaan de mantel van Christus. En aan die zoom hangen vier gedenkkwastjes. Vier gedenkkwastjes. Droeg iedere gelovige Jood. Vier op de hoeken van dat kleed, vier kwastjes. Wat betekent dat? Herinnering aan de geboden van God om die te houden. Voortdurend eraan herinnert uw wandel. Kijk eens naar beneden, uw wandel, uw handel en uw wandel. In overeenstemming met Gods wet, want God is een heilige God. En de wet is een uitdrukking van zijn heiligheid. Doe dat en gij zult leven. Wees heilig, want ik de Heere ben heilig. Altijd maar weer die herinnering aan die heilige geboden Gods. Heenwijzing naar de heilige God. Diens wil zal gedaan zijn. Maar kijk eens goed. Door die kwastjes is een hemelsblauwe kleur verweven. Hemelsblauw. Het wijst dus naar de hemel. En daar ligt nou voor de kerk tweeërlei prediking. De wet die gedaan zal worden. Maar ook de hemel, van waar alleen hulp is te verwachten voor een die het recht van God is toegevallen. Maar in de eeuwigheid aan het recht niet kan voldoen, die moet nou van de hemel geholpen worden. En deze vrouw van achteren, met geloof, buigend, raakt zijn kleed aan, de zoom van zijn mantel, waar die gedenkwasjes zijn. Herinnering aan de heilige wet des Heeren, heenwijzend naar een almachtig in de hemel wonend en tronend God, bij wie uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. Met geloof Hij kan, en ze beleidt het ook. Dat was haar overlegging ook. Slechts zijn klederen aan te raken. En ik zal genezen zijn, zal. Met geloof. En geloof is zeker. In de oefening is het geloof zeker. Ik zal genezen worden. Zo gekomen. Van achteren. Waarom? Dat volk van God is altijd met zo'n grote schroom bezet. Zo vaak angstig. Ze durven niet, waarom God zo heilig. En zij zo klein en zo verdoemelijk. Ze kunnen voor zijn aangezicht niet bestaan. En daarom maar van achteren. Zomaar een plekje zoeken. Hè? Als het gebeurt in ons leven, dat hoeft niemand te zien. Hoor. Dan kruipen ze in de kelder. Dan vluchten ze naar de zolder. Zoeken de eenzaamheid op. Om daar in het gebed tot God te naderen. Dat hoeft niemand te zien. Schroomvallig. Zo'n heilige God. Zo'n hellewicht. De eeuwige rampzaligheid verdient. Hoe zal de hel de hemel durven naderen? Voelt u wel. Het schroom. Ook voor de mensen wellicht. Want we hebben veel mensenvrees hoor. Geloof dat maar. Veel mensenvrees. Buigend. Want anders kun je zo niet aanraken. Buigend. Bukkend. Aan de grond met alles gekomen. En daar vanuit die diepte. Angstig hart opgeheven. En de hand uitgestrekt. Zijn zoon aangeraakt. Nee, zegt Lucas. Hem aangeraakt. Het was haar om hem te doen. Wie is het, zegt hij. Die mij heeft aangeraakt. Ten diepste. Hem. Geen reliquie, geen kruisje. Maar de persoon des middelaars zelf. Aangeraakt. Door het geloof. Aangeraakt. Aangegrepen. Mijn God, help, haast u en wees tot mijn redding gereed. Zo aangelopen, aangegrepen. Hem, als een Jacob in de nacht. Ik laat u niet gaan, zo. Buigend aan de grond gekomen, stelt van ootmoed en verbrijzeling. Hem, hem, Christus Jezus. Niets, o Jezus, dan uw bloed. Geef voldoening aan het gemoed. En zo is ze gekomen, dat heeft ze gedaan. Wie zij is, een bloedvloeiende vrouw, verstoot uit de gemeenschap, maar met geloof begiftigd, een betrekking gekregen op Christus. Wat heeft ze gedaan? Tot hem de toevlucht genomen, hem aangeraakt. En wat is er toen gebeurd? Wat is er gebeurd, geliefde, dat ontzaglijke wonder? Toen zij zo buigend aan de grond met zichzelf gekomen hem mocht aanraken, op hoop tegen hoop zich aan hem uitleverde. Toen is die bron van liefde, die fontein van zaligheid weer gaan vloeien. De fontein van liefde in het hart van Christus. Hij is de zoon van God en God is liefde. Hij is mens geworden. Om voor zijn bruidsgemeente als mens haar straf te dragen. En voor haar de wet te voldoen. Hij is de vlees geworden liefde. Nu gaat die liefde zichzelf ontsluiten. En die bron gaat vloeien. Kracht stroomt eruit zijn liefdeshart. In het lichaam en de ziel van deze vrouw. Daar had ze al eerder kennis aan gehad. Toen hij haar ziel lieflijk omhelste. En nu andere kracht, maar wel diezelfde kracht der liefde die de bron, de fontein van haar onreinheid stopt. Wat een wonder, als God in het leven van zijn volk komt, dan gebeurt dat altijd. Die ene bron gaat open en die andere bron wordt gesloten. De bron van liefde en van kracht en vertroosting. Heeft David ook niet zijn toevlucht tot die bron genomen? O bron van kracht, van troost en licht. Ook deze vrouw, die bron gaat open. Er gaat stromen kracht in haar, zodat haar bron van onreinheid, haar fontein van bloed gestopt wordt terstond. De ene bron geopend en de andere bron gestopt. Daar weet Gods volk van. Die bron van onreinheid gestopt. En terstond hield die bloeding op. Dat is het wonder. En dan gaat er een andere bron bij die vrouw open. Dan wordt haar mond ontsloten. En gaat haar hart getuigenis schrijven. Van wat God gedaan heeft aan haar ziel. Wat is er gebeurd, geliefde? Dus de bron van liefde en genade, troost en kracht is geopend. Is uitgestroomd naar haar. Ze is genezen. Dat is haar bron, haar fontein is gestopt. En nou het derde. Nu worden haar lippen geopend. Om zijn lof te vertellen. En daartoe heeft God zich een volk geformeerd. Ik heb mijn volk geformeerd en dat zal mijn lof verkondigen. Maar daar gaat het over. Hoe gaat dat dan? Wel, we hebben het u gezegd. Met Jairus op weg naar zijn huis, omstuurd door de mensen, menigten, aangeraakt door die vrouw in geloof, hem aangeraakt, aangegrepen, gevoelt Christus de kracht die uit hem komt, uit die bron. En nu moet die vrouw openbaar komen en daarom, wie is het die mij heeft aangeraakt? Nou moet dat volk openbaar komen. Oh, die zou het liefst maar naar binnen vluchten hoor. Om daar zich leeg te wenen voor God. Zoveel goedheid voor zo'n groot beest. Maar ze moeten openbaar komen waarom God zal geëerd worden. Nou, dat durven ze niet. Want dan zitten de bestrijders gelijk erbovenop. Stil maar hoor. Maar als het nou niet waar is. Als het nou een wondergeloof is van je. Een wondergeloof. En dan straks die bron weer gaat vloeien. Het is maar een tijdelijke genezing hoor. Kom. Komt zoveel op af, hè? Zoveel bestrijders. Maar nou, die stem, dwingend, met de kracht van de liefde, hoor. Wie is het? En wat de discipelen ook mogen zeggen, zij verstaan het niet. Hoe kunt je nou zo'n vraag stellen? Van alle kanten wordt u aangeraakt. Maar die vrouw begrijpt het. En dan komt ze. Hoe komt ze dan? Vrezend en bevend. Voor de mensen? Wel zeker. Maar ook voor God. Het is wat. Van achteren aangeraakt. En nou voor zijn aangezicht te verschijnen. Zal ze het kunnen verdragen? Ze komt bevend. En ze vertelt. Ze komt voor, heel nadrukkelijk staat het er, voor Jezus en het volk. Voor Jezus en het volk te verklaren. Weet u wat hier gebeurt? Wie is het die mij heeft aangeraakt? Oh, dan heeft die lieve borg tot haar ziel gesproken. Toon mij uw gedaante. Mijn duiven, zijnde in de steenrots. Toon mij uw gedaante in de kloof. En doe mij uw stem horen. De bruidegom wil zich vermaken met zijn bruid. Wil haar gedaante aanschouwen. Wil zich verlustigen in zijn eigen liefdeswerk. Doe mij uw stem horen. En dan moet ze spreken. Dat kan niet verborgen blijven. Voor Jezus en voor het volk staat er uitdrukkelijk. Dan gaat ze vertellen wat er gebeurd is. Wat God mij heeft doen ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan komt dat volk openbaar. Dat is niet altijd zo hoor. Maar als Hij het zegt, dan moeten ze. Hoe als de mensen zeggen, vertel eens hoe God je bekeerd heeft. Ach, zwijg maar. Nieuwsgierigheid. Nee. Maar als Hij het zegt, dan zal die ziel spreken. Dan kan het niet achterblijven. Dan moet het eruit. En dan gaat die bron vloeien. Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw Heer. Want daarom hoor, moet zij openbaar komen tot zijn Heer. Om hem aan te wijzen. Geen dokter. Geen middel. Maar God alleen de eer. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Wordt hij aangewezen. Opdat hij de eer zal ontvangen. En ten tweede wordt hij zo aangewezen voor al die andere nooddruftigen. Om hen uit te nodigen om ook de toevlucht tot Christus te nemen. Ontzaglijke zaak. De bron van Christus liefde is gaan stromen. De bron van de onreinheid is gestopt. De bron van de lof wordt ontsloten. Als een normaal ook bij Zacharias. En zijn lippen hebben de lof des Heeren vermeld. Zo staat ze daar. Hem de eer geven door u alleen. En aanwijzend en aanprijzend. Kom. Allen die vermoed in belastheid. Om ook aan zijn voeten genezing te vinden. Voor uw allergrootste kwaal. Om te ervaren de waarheid. De ontzaglijke waarheid. Nooddruftigen zal hij verschonen. Verschonen? Redden. Vrijmaken. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen aan. Kom, laten we daarvan zingen, gemeente. Het is het zevende vers van Psalm 72. Psalm 72, vers 7. Om ook anderen te wijzen. De bron van eeuwige vertroosting. Christus, Jezus. En die gekruisigd. Voor een desdoods schuldig volk op vanmorgen aangewezen. De vaste rots van uw behoud. Tot wie zullen wij anders heen gaan? hebt de woorden des eeuwigen levens voor een des doods schuldig volk geliefd. Het is wat. Vanmorgen om in die vrouw uw eigen bestaan terug te krijgen. Want dat is wel zo. In deze vrouw mezelf gezien. Gods volk komt erachter ziek te zijn. Door de Heilige Geest ontdekt dood te zijn in de zonde en de misdaad. Geliefde, een bloedvloeiende te zijn, wat is dat dan? Ik verlies doorlopend bloed. Dat is leven toch? En wat is het leven anders dan een gestadige dood? We sterven af, lieve mensen. Geloof dat, kinderen. Als je geboren wordt, dan begint het sterven al. Heel je leven is een stervensgang. Steeds dichter bij de dood, het graf en de eeuwigheid. We verliezen iedere dag leven, iedere dag een stukje leven. Bloed, leven, verliezend. We bloeden dood. Gelooft u dat? Hoe oud bent u? 30? 60? 70? 80? Steeds dichter bij de dood. We bloeden dood, gelooft u dat? Bloedvloeiend, leven verliezend. Het leven gaat eruit, mijn geliefde. Dat leert God zijn volk. Ik ben stervende. En tweede, gaat de Heere ook leren, weet u dat? Die vuile bron van wanbedrijf. Die vrouw, bloedvloeiend, een bron, een fontein van onreinheid hier van binnen. Een vuile bron van onreinheid, van wanbedrijven. Vuile gedachten, vuile verlangens, vuile begeerten. Een bron van vuil was een mens geworden in zijn diepe val. Waar nu God het reine licht heeft verlaten, zich overgegeven aan de duisternis. De liefde verlaten, zich overgegeven aan de haat, de vijandschap. Het leven van de rechtvaardige verlaten en geleefd als een onrechtvaardige, zondigend, hatend. En daardoor voorwerp van Gods eeuwige toorn. Een vuile bron van binnen, die altijd maar stroomt. Iedere dag, iedere dag. Geliefd, als God de mens ontdekt, dan ontdekt hij hem als een stervende. Ontdekt hij die vuile bron van wanbedrijven hier van binnen. En dan komt daar ook die ontzaglijke eenzaamheid. Net als die vrouw. En dan gaat de mens leren, ik ben God kwijt. Want God kan geen gemeenschap hebben met zo één. En dan ziet je de wereld mensen die ook geen gemeenschap met elkaar hebben. Ze kunt wel zeggen, maar het is niet zo. Want in Adam zijn we uit de gemeenschap gevallen. En dan is het ieder voor zich, ten diepste ieder voor zich. En allen zonder God en zonder mens en zonder hoop in deze wereld. De ontzaglijke eenzaamheid. Als de Heer je ziel bekend maakt met je toestand. Zo alleen. En dan die pijn en die smart, want ach, laat me eerlijk zijn, je wordt een dagje ouder, zeggen ze dan. Hoor, daar heb je de pijn niet van. Nou ja, u moet er natuurlijk niet aan denken, hè, dat u moet sterven. Daar moet u maar niet aan denken. Zolang u daar niet aan denkt, heeft u er geen pijn van. En u leeft maar door alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Maar o, mensen, als je daar niet mee kan, als je moet gaan sterven en God ontmoeten. Dat wordt zo benauwd, maar dan komt er ook zo'n droefheid en zo'n smart. Je bent God kwijt, een onbekende God en die niet meer te kunnen missen. Zo loopt die mens over de wereld. Zo gaat die ziel door het meest der ellende. Die pijn, die smart. En natuurlijk gaat hij het leren. Wat hij met het verstand al wist hoor. Ongeschikt zijn voor de godsdienst. De ware dienst aan God. Daar ben je niet voor geschikt. Ik ben afgekeurd voor alle diensten. Ik dien alleen mijn eigen kortstondige belangen maar. Ik ben een slippendrager van de duivel. En ik verlustig me in de wereld. Maar ik kan God niet meer dienen. Waarom niet? Er is alleen een bron van vuil en daarmee kan God niet gediend zijn. De bron van liefde is toegesloten. Die is weggenomen. Ik haat God. Dat is geen dienen meer. En zo ligt een mens ongeschikt te zijn voor de ware godsdienst. Dat is een verloren toestand. Meer en meer in te leven. En dan gaat hij proberen om medicijnen te krijgen. Iemand die zo zijn leven leren zien als een sterven, dag aan dag sterven, dichter bij de eeuwigheid. Hoe moet het nou ooit goed komen? Die zijn eenzaamheid gaat leren. Zijn ongeschiktheid om God te dienen. Die ziet dat de hel straks zijn deel zal zijn. Die gaat alle middelen aangaan. En dan geven we alles uit, hoor. Tot de laatste cent. Wat dan? Uw kerkgang? Is dat verkeerd? Nee. Uw gebeden? Moet dat niet? Jazeker wel. En uw tranen? En een boekje lezen? Ik heb gedacht, als ik dat boek nou lees, van zo'n Gods knecht, van zo'n knecht van God, als ik dat boekje lees, als ik... En het verklaart je ziel. Je ziet geluk van Gods volk, maar je staat er nog buiten. En denk, als ik die nou eens mag spreken, midden in de nacht, als ik dat kind van God nou eens mag spreken, zou die niet een gebedje voor me kunnen doen? Dan zou ik nog bekeerd kunnen worden. En die voegt u bij de godsgezin. Nu leest u oudvaders, in verborgen plaatsen misschien wel. En u buigt uw knieën waar niemand het ziet. En het is allemaal goed. Maar dan moet je ook nog leren dat het allemaal middelen zijn. Waar u nog enige verwachting van heeft. Maar die u nooit kunnen helpen. Dan komt het ogenblik dat de mens alles uitgegeven heeft. Hij heeft gebeden. Hij heeft gezucht en zegt, Heer, wat moet ik nou nog meer doen? Wat kan ik dan nog meer doen? Zeg het maar, dan zal ik het doen. Alles uitgegeven. En dan aan de grond, geliefde. En dan aan de grond. En dan hoort hij voor het eerst, wat hij nog nooit eerder gehoord heeft. Al heb je 1000 keer in de Bethelkerk gezeten, de naam gehoord, maar nu verstaat gij die naam. En wat wordt hij dan zoet, dat er nou één is. Dan ga je voor het eerst omhoog kijken, hoor. Dat er nou één is. Een God die zijn lieve zoon heeft gegeven. In de volheid des tijds naar deze wereld heeft gezonden. Om die walgelijke bloedfontein van zijn kerk te stoppen. Door zijn eigen bloedfontein aan het vloekhouderskruisjes te openen. En dan ziet ge me daar hangen. En dan schreeuwt uw ziel dat bloed moet hebben. Om dat vuile bloed van mij weg te nemen. Dan krijg je dan een betrekking op die dierbaarheid en gewilligheid en noodzakelijkheid van Christus, zeiden we. Geef mij Jezus of ik sterf. Een openbaring van de persoon voor uw oog. Alles aan hem gans begeerlijk, maar kan er niet bij. Ik had geen voeten, geliefde. Ik had geen voeten om in de weg van de geboden te gaan. Maar nu mis ik ook arm om hem te omhelzen. De noodzaak van de wetsvervulling te zien, maar niet te kunnen. De lieflijkheid van Christus te aanschouwen, maar hem niet te kunnen omhelzen. Dan valt een mens overal buiten. Die valt nou overal buiten. Buiten de wet en het evangelie. En die kan om maar één ding. Die kan alleen om maar verloren gaan. Want hij heeft gezondigd tegen de wet en tegen het evangelie. Hij kan de geboden niet houden. En kan Christus niet omhelzen. Dat is het laatste wat God altijd leert. Die vuile ongeloof. En daar buigt de ziel het hoofd. Daar komt hij aan de grond. En dan grijpt hij aan. Kijk eens naar die gedenkwasjes. Wat was dat ook alweer? De wet des Heren. Wat is de wet? Doe dat en gij zult leven, ja. En wie niet doet, al hetgeen in de boek der wet geschreven is om dat te doen, die is vervloekt. En dan moet een mens een vloekvonnis omhelzen. En kus aan de grond God in zijn verdoemend recht toevallen. En tegelijkertijd met een schreeuw. Dat de hemel, hoe dat blauw, hè. Er is een God die leeft, die hoeft maar te spreken. Het is er om de hemel aan te lopen. Ik zal mijn rechter om genade smeken. Zo ligt hij daar. God toevallend in zijn heilig recht en zijn verdoemend recht. En een schreeuw omhoog. Tot de God die hij niet kent, maar niet meer kan missen. En dan breken de banden. En daar behaagt het. De zoon van zijn liefde. Niet alleen voor het oog te openbaren, maar dat is weer voorbij gegaan. Maar in het hart te schenken. Zie, hier ben ik, wat hebben ze uitgezien. Maar het kon niet meer. Het kon niet meer. Nou komt hij toch nog. Dan is hij toch nog gekomen. Dan kunnen ze hun geluk niet op. Als die bron van liefde in hun eigen hart gaat overstromen. En hij zijn eeuwige liefde gaat verklaren. En ze terug worden genomen naar de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Waar die eeuwige liefde op hen was gericht. En nu in de tijd ook hun deel mag zijn. Dat kunnen ze niet op. Ze kunnen het niet geloven op mijn gebed. Te veel. En dan vloeit mijn mond steeds over tot u weer. Daar hebben ze voor het eerst in waarheid. Al was het maar in de stilte omdat ze geen woorden hadden. Zijn lof vermenigvuldigd. In dat grote wonder, ik zeg altijd maar gemeente, in dat Sela. Daar kun je geen woord uitbrengen. Maar misschien anderen wel, dat weet ik niet. Maar die grote stilte van mijn wonder. Dan zit je aan uw bureautje. Ligt je in uw bed. U ligt op de grond. Er is alleen maar die ontzaglijke stilte. Over Gods liefde. Voor zo'n vloekwaardig zondaar. En dan wordt God geloofd. Dan gaan we aan de uitgangen van het hart naar hem. Om nou even bij hem te mogen zijn. In zijn liefde te mogen verzinken. In die bron te mogen wegzinken. Hem aangegrepen. En zegt de kerk later. Door hem gegrepen. Hij heeft mij gegrepen. Toen moest ik hem grijpen. Buiten Jezus grijpt u eeuwig mis. Er is de hemel open gegaan. In het uur der liefde. Een vrede in het hart ingedaald. Een zoete vrede. God is goed op mijn ziel. En die mensen willen naar de hemel. Dat kan niet anders. Als de hemel in uw hart is ingedaald. Dan moet dat hart naar de hemel. Dat kan niet anders meer. Die zijn voor de wereld bedorven. En die hebben de kracht gevoeld. Zoals die vrouw. Dat is maar niet... Het houden op de voorwerpelijke waarheid van het woord. Nou, neem dat maar aan. De kracht van zijn eeuwige liefde gevoeld. In de consciëntie. Is dat bloed toegepast en dan is er geen zonde meer. En dan mag die ziel weten dat God die zonde van mij nooit meer zal gedenken. En ook mijn zondige aard waarmee ik levenslang te strijden heb niet meer zal gedenken. Dat God goed is. Dat alles eronder ligt. Dat het vrede is. En dat een toekomst zich ontsluit. En dan is er nog maar één weg naar boven. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God. Tot de bron van vreugd. Die moeten naar de bron. Dan worden hun ogen ontsloten. Dat ze eenmaal uit die bron van het welbehagen zijn opgekomen. En dat volk moet naar de bron terug. Om in de bron voor eeuwig te verzinken. Geliefde, dat is de weg die God houdt met zijn volk. Nou is hij u vanmorgen aangewezen. En volk, ook u bij vernieuwing. Om maar keer op keer, laat het maar niet anders zijn, weer eens te mogen buigen. Aan de grond, God is een heiligheid. En u vreest. En het hemel is blauw. En u wordt opgeleid tot zijn eeuwige zondagsliefde. En dan kan het weer. En zo ligt die kerk er altijd maar op de grond. Hem aangrijpend in zijn kracht en in zijn liefde. Een buigend leven. Keer op keer en steeds meer. En daar hem aan te grijpen. In zijn kracht en mogendheid. In zijn troost en liefde. In zijn belofte. In al datgene waarmee hij zijn arme kerk hier onderhoudt. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn steun heeft. Toen zijn liefde overkwam en inkwam. Is de fontein, de bron van vuil, in beginsel gestopt. De zonde gebroken naar kracht. De uitleving is er nog enigszins. De naweeën van de zonde zullen blijven tot het uur van de dood. Maar de bron is in beginsel gestopt. Het vervuilde land daaromheen blijft tot het uur van je dood. Maar de bron van zonde is gestopt. En daarom zegt de apostel Johannes, dat volk kan niet meer zondigen. En de bron is gestopt. Maar levenslang te worstelen met de naweeën van een godvergeten leven, mijn eertijds. Maar de bron is gestopt en een andere bron is geopend. En daarin gaat het volk, daarin gaat het. En als we onbekeerd sterven, lieve mensen, en dat is zo eeuwig vreselijk, dan moet u afdalen in de buitenste duisternis, in een bron van eeuwig ach en wee. En het ergste voor u zal zijn dat je gehoord hebt vanmorgen dat voor u nog kan. Dat er nog een volk gelukkig is, maar dat u gezegd heeft vanmorgen: ga weg. Want door de kennis van uw wegen heb ik geen lust, wat zal het eeuwig erg zijn. Maar nog kunt u bekeerd zijn. Volk, val hem nog eens te voet en vertel het vanmorgen nog maar eens een keertje. Als hij ook door de prediking heen u uitnodigt en uitlokt, kom, doe mij uw stem horen. Vertel nog eens wat ik gedaan heb aan uw geest. Laat nog eens horen en laat het nog eens zien. Dat er een God is die leeft en aan elk zijn vonnis geeft. Maar die ook een volk heeft dat eeuwig zal roemen van vrije gunst die hem bewoog. Amen. Laten wij eindigen. Heren, dat was toch ook voor Paulus het moment dat hij kon zeggen: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat is ook het ogenblik dat niet alleen Paulus dat kon zeggen, maar ook een Job het mocht betuigen. De zekerheid, ik weet, mijn verlosser leeft. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Als die bron gaat stromen, heren. Ach, dat was toch ook toen David dit mocht uitroepen: met mijn God spring ik over een muur en storm ik in op een bende. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En er gaan hinkende huppelen van zielenvreugd. En er worden doodzieke mensen genezen door het bloed en blinden gaan zien de schoonheid van de koning van de kerk. Heere, wil ons geven die plaats, opdat ook daar de bron voor ons ontsloten zal worden. En ook in ons hart en leven die vuile bron van wanbedrijven zal worden toegestopt. En eenmaal ook het laatste wat er nog aan herinnerd zal worden weggenomen, het uur van het sterven. Bij mijn laatste snik word ik van mijn oude ik bevrijd. Met mijn laatste snik sterft mijn oude ik. Om dan te eindigen in de bron van troost en vrede. Heren, wil zo nog de bediening van uw woord zegenen. Wil ons hier ook allen samen brengen op die ene plaats waar alleen nog maar verwachting is. Wil u zo ook het zondige van dit samen zijn genadiglijk vergeven. En ook ons allen tezamen op weg naar huis, als we nog thuis mogen komen, onderweg of thuis een plaats geven. Om we daar nu u te mogen beleiden, de hel verdient. Om daar u te mogen toevallen in uw heilig recht. Om dan het heilig kind Jezus te mogen ontvangen. Om voor een heilig God te leven en eeuwig bij een heilig God te mogen zijn. We vragen het om Jezus wil. Amen. ...138... Het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt? Uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal het werk voor mij volenden. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 138. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.